Dag dames en heren luisteraars, welkom bij Hoe werkt Nederland thuis, de podcast. Want we zijn eigenlijk best goed geworden in dat thuiswerken. Het lijkt wel of Nederland om is. Of is er altijd wel wat bij te leren? Mijn naam is Koen van Goeze en ik ga op zoek naar het geheim van het succesvol thuiswerken. En dat doe ik niet alleen, want ik heb daarvoor een hele mooie gast. Jitske Kramer. Want jou mag ik expert noemen op het gebied van thuiswerken. En je geeft er zelfs trainingen en lezingen over, of niet?
Ja, en hoe is dat nou zo gekomen? Ja, ik ben eigenlijk gewoon corporate antropoloog. En dat wil zeggen dat ik mij bezighoud hoe mensen culturen vormen en hoe culturen mensen vormen. En aangezien wij door corona massaal gedwongen thuis moesten werken, heeft dat natuurlijk enorme impact op werkculturen. Dus ik zou mezelf niet zozeer expert in thuiswerken noemen, als wel expert in hoe vormen we nou met elkaar werkculturen waarin we allemaal tot ons recht komen. En ja, dat moet dan van nu ja, ook voor een deel vanuit huis.
Corporate antropoloog. Nou, dat vind ik echt zo'n mooie betiteling. Dat zou ik bijna zelf willen zijn of worden.
Maar kan goed, me voorstellen.
Dat is meer voor mezelf. En je hebt ook ik heb je boek gelezen. Je hebt ook een gedurfde stelling. In het Engels zeg je vaak Elvis has left the building. Hè? Elvis has left the building. Maar jij maakt daarvan werk heeft het gebouw verlaten.
Ja.
Zou je dat van mij willen uitleggen?
Nou ja, wat er gebeurde is dat we natuurlijk door hoe we met corona omgaan en de maatregelen, we hebben gezegd we kunnen nu niet die gebouwen in. En daarmee is werk eruit gegaan. En ik denk wel dat in de toekomst waarin we er weer in kunnen, dus wanneer de maatregelen vervallen, dat gaat echt een keer gebeuren, is ook wel weer de vraag van oké, maar hoe komt werk het gebouw weer in? En willen we dat eigenlijk wel? Dus wat gaan we eigenlijk doen? We zijn gewend in een oude situatie. Je werkte of in kantoor, dat was een soort Pavlov. Hè? Je ging naar je werk van 9 tot 5 in één gebouw. Dat hadden we zo bedacht. De prikklokken waren verdwenen. Maar ja, verder rest voelden we ons wel genoodzaakt in dat tijdritme op die plek te werken. En nu zijn we voor veel beroepen gewend om vanuit huis te werken in je eigen ritme, je eigen bioritme, je was ondertussen te doen, de kinderen te scholen, even heen en weer lopen, 's avonds wat te werken, vanuit die werkplek. En strakjes gaat er een tijd komen waarin we dus allebei weer kunnen doen. Wat we deden kan ook weer. En wat we nu hebben geleerd kan ook weer. En dat wordt weer een spannende tijd hoe we dat gaan vervlechten.
Ja, want dat vind ik wel mooi. Want eerst hoorde je altijd over corona, een wereldwijde crisis. Nu hoor je ook corona als transformatie.
Ja, ik denk dat het allebei is. Het is natuurlijk een medische crisis. Er gaan mensen dood. Dus er is absoluut een crisis aan de hand. Alleen het effect daarvan is, hoe gaan we daarmee om? Wat er gebeurt is, door die maatregelen worden onze culturele aannames over hoe we naar werk kijken, worden gechallenged. Dus we hebben eigenlijk de uitdaging om opnieuw te kijken, wat vinden we nou normaal in hoe we samenwerken? En dat kan je dus zien als een crisis. Dus met andere woorden, je kan zeggen, nou, we hebben nu tijdelijk een aantal maanden, een jaar iets anders gedaan, maar zodra het kan, laten we dat weer helemaal los en dan gaan we terug naar wat we hadden. En dan kan je naar deze tijd kijken als een soort ja, crisisvakantie, weet je wel, even wat dingen anders doen. Maar ik kan ook zeggen van, nou ja, in deze tijd waarin we noodgedwongen gebaande paden niet meer konden bewandelen, hebben we ook nieuwe dingen geleerd die we echt niet meer anders willen. En dan zou je kunnen zeggen, ik kijk naar deze tijd als een verandertijd, of misschien wel een transformatietijd, waarin we zeggen van, nou, we gaan dat gewoon nooit meer doen. En als gewoon concreet voorbeeld, we hadden ooit, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, een ritueel, dan ging je 2 uur in de file staan om in een kantoorgebouw je mail te checken. En ik denk dat dat een ritueel is waar we niet naartoe terug moeten willen. En dat we dat gewoon niet meer moeten doen. En dat de mensen die dat wel gaan doen, dat we daar gesprek mee voeren. Van wat ben je aan het doen? En als we dat echt niet meer gaan doen, dan hebben we een aantal consequenties. Dan kunnen we niet meer massaal om 9 uur de eerste meeting in een gebouw hebben. Dus dat vraagt echt iets over hoe we naar werktijden kijken. En dat wordt dan het hybride werken genoemd. Hè? Plaatsonafhankelijk en tijdsonafhankelijk. En dat is wel een spannende mix.
Ja, dat is een spannende mix. Het geeft ook wel, zeg maar, ook weer een nieuwe uitdaging als werkgever. Want hoe geef je nou leiding op afstand als er meer afstand ontstaat?
Ja, en dat is iets wat nieuw is. Dus je hebt geen zicht op wat mensen aan het doen zijn. De basis is vertrouwen. En wat je nodig hebt, is dat je mensen verbindt. Want de verbinding, dat is wat iedereen nu ook mist. En de verbinding van ideeën, de verbinding van, nou ja, letterlijk mensen die aan elkaar gewoon contact moeten hebben met elkaar en willen hebben, creativiteit, de toevallige ontmoetingen. Wat het op afstand werken, wat daar zo mooi aan is, is dat het digitale stuk is echt wel nieuw. Dat is, nou ja, te zeggen, massaal gezien een jaar, maar dat kunnen we natuurlijk al een jaar of 10. Op 50.000 jaar mensheid, dus het digitaal contact maken, staan we, ja, dat is gewoon geklooi, we weten het gewoon nog niet zo goed. Maar het op afstand leiding geven, dat is niet per se nieuw. Dat is nomadische volkeren doen dat echt al jaren. En wat je daar ziet is nomadisch leiderschap, is dat het mensen zijn die in hele grote gebieden wonen en toch zich verbonden voelen aan één tribe. En daarbij zou je kunnen zeggen, in een organisatie nu, mensen zitten in hele verschillende gebieden te werken, maar moeten zich wel verbonden voelen. En als je kijkt, wat draagt die verbondenheid? Dat zijn geen spreadsheets en bullet points. Daar word je niet heel warm van. We worden warm van symbolen, van emotionele taal, van verhalen, van muziek, van liederen. Dus wat je ziet wat leiders nodig hebben, is dat ze heel menselijk leiderschap nodig hebben, waarin we echt aandacht voor die mensen hebben. Verhalen delen met elkaar op een manier die past bij de organisatiecultuur. De juiste symbolen. Mensen missen de logo's, die missen de gebouwen. Dat je de trots kan voelen dat je in een gebouw binnenloopt. Ik hoor hierbij. Dus hoe kan je die trots nou vertalen naar afstand? En dan zit je toch echt in creatieve communicatiestromen en gewoon vragen aan mensen. Hoe is het met je? En dan echt willen horen hoe het is.
Maar dat is ook natuurlijk heel praktisch, hè? Want je maakt die vergelijking met de nomaden. Nomaden wonen vaak ver uit elkaar, maar als ze elkaar zien, hè, waar ze soms dagen voor moeten reizen, dan is het intensief en dan is het feest. Is dat ook zo misschien dat het nieuwe leiderschap er ook voor moet zorgen dat als je elkaar ziet, dat dan die verbondenheid er moet zijn?
Absoluut. En het is, ik hoor organisaties zeggen, hoe gaan we mensen verplichten dat ze op kantoor komen? Ja. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Je moet het zo regelen dat je activiteiten maakt waar je absoluut naartoe wil. Want die wil je niet missen. Want daar worden gewoon de laatste dingen besproken, de klussen verdeeld. Dus je maakt het heel aantrekkelijk. En de uitdaging is om dat, wanneer dat kan, weer fysiek te doen. Dat de mensen de moeite nemen om naar een plek te komen. Maar zolang dat niet kan, ook online. En dat kan namelijk ook. Ik heb dat wel kampvuurgesprekken genoemd. Dus je hebt plekken nodig waar je aan een kampvuur gaat zitten. En ook online kan je echt wel hele menselijke, warme gesprekken voeren. Je moet alleen iets extra's doen. Want de digitale communicatie die zorgt heel erg voor productiviteit. En dat zien we nu allemaal. Dus productiever, back-to-back en efficiënt. En tak, tak, tak. Maar we missen die verbinding. En die verbinding ontstaat in die tussentijd, tussenruimte tussen mensen. En dat is denk ik wat een leider te doen heeft. Momenten creëren, ook online, waarin je elkaar kan ontmoeten.
Dus een leider moet inspireren, hè? Inspirerend leiderschap. Dus werkgever moet inspireren. Maar communicatie is natuurlijk ook belangrijker ongeveer dan ever, om uit te leggen waarom je die dingen doet.
Ja, en communicatie is soms, mag dat gortdroog zijn, omdat het gewoon inhoudelijk is. Nou doet het dan heel erg handig in een goed bestand waar iedereen in kan werken. Dus hier komt het ook op de vraag, blijven we nu online kantoortjes spelen? Ja. Weet je wel, dus wat we nu doen is vaak wat we deden, omklappen naar online. En dan, we hadden altijd een meeting van 3 uur. En dat doen we nu online ook met die 30 mensen. Nou, dat is toch niet te harde? Nee. Daar moeten we mee stoppen. Dus het vraagt dat je opnieuw gaat kijken, maar gaan we dan in het op afstand en online werken ook de technische mogelijkheden werkelijk benutten? Dat is eigenlijk vraag 1, hoe hybride ga je? En de tweede vraag is, durven we het dan ook nog aan dat we meer asynchroniteit in ons werk brengen. Met andere woorden, dat we niet meer allemaal tegelijkertijd hoeven te werken, maar dat ik eigenaarschap krijg over mijn taken en over mijn tijd.
Dus je geeft als het ware meer verantwoordelijkheid nog aan je werknemer.
Ja.
Om zelf die dag in te delen. Want jij noemt dat ook in jouw boek, wees dichtbij op afstand.
Ja.
Als werkgever. Mooi, dat vind ik ook heel mooi. Ja, dus je moet een soort afstand creëren, vrijheid geven, maar wel dichtbij zijn. En dan bedoel jij van, je moet er zijn als vraagbaak. Als er een keer wat sprake loopt, moet jij er zijn om te helpen.
Absoluut. En ik had gisteren sprak ik iemand die zei, dat output gestuurde is wel lastig. Want daar gaat natuurlijk, het gaat over opdrachtgevernemerschap. Dus je gaat heel erg kijken, maar wat draag jij bij aan de organisatie? En wat heb jij nodig om dat te doen? Ik bedoel, zo basis is het. En dan spreek je dingen af en dan moet je natuurlijk ook op sturen. Dus het is niet alleen maar knuffelen, zullen we maar zeggen. Dus het is wel sturen. En dan zegt iemand, maar dat is iemand uit beeld. En hoe blijf ik dan relationeel goed en toch sturen op die output? Nou, dat betekent dat je contact met elkaar moet houden en een manier vinden waarop. En de e-mail is gewoon niet zo'n heel goede tool om heel veel contact te hebben. En wat we nu zien op heel veel plekken is dat er allerlei e-mail-tsunamis ontstaan. Omdat iedereen elkaar in cc aan het zetten is om maar te laten weten wat je aan het doen bent. En dan zien we dat we de technische mogelijkheden niet goed benutten. Dus wat het is, is een cultuurverandering. En een cultuurverandering start altijd met wat vinden we belangrijk? En welk gedrag hoort daarbij? En welke procedures en systemen en gebouwen hebben we nodig? Nou, als we het nu belangrijk vinden om op afstand te kunnen werken, dan moeten we daar gedrag bij ontwikkelen. Nou, dat zijn vaardigheden. En daar hebben we het over, gespreksvormen en hoe doe je dat online. En het is een designvraagstuk, een ontwerpvraagstuk. Hoe ga je dan samenwerken? Welke tooling gaan we gebruiken? Hoe gaan we die 3-uur meeting die we normaal live hadden, hoe gaan we die bijna didactisch vormgeven wanneer we dat online doen? Hoe maken we dat leuk, zodat iedereen, nou ja, wat ze altijd noemen, happy medewerkers zijn en geluk ervaren. Ja, geluk ervaar je op het moment dat je betrokkenheid voelt, belonging. En het nieuwe werk hebben we het gehad over bricks, bytes en behavior. Misschien kan je dat nog herinneren.
Ja.
En ik denk dat, nou ja, als je daar nog een B aan wil toevoegen, dat belonging de volgende is. Dus we moeten ons echt ook verbonden voelen.
Wat ik vind het mooi, je schrijft ook in je boek van zorg voor een goede thuiswerkplek dan ook als mensen thuiswerken. Dus geen houtje, touwtje, thuiskantoortje, maar een goed kantoortje. Maar je kunt zelfs soms ook een joggingbroek cadeau geven. Geef ze een joggingboek van de zaak. Ik denk, nou, dat zou bijna de kop kunnen zijn van deze podcast. Waarom zou ik mijn medewerkers een joggingbroek van de zaak geven?
Ja, dat heeft te maken met dat gevoel dat je het gebouw, het logo kan missen. Ik sprak met iemand die werkt op de Zuidas en die zei, ja, zegt hij, het is eigenlijk heel raar, maar wat ik heel erg mis, ik trok mijn mooie pak aan, ik pakte mijn koffertje, ik liep het gebouw binnen en ik zag het logo en ik voelde van, hier hoor ik bij en ik voel die trots. En hij zegt, ik zit nu al een jaar op mijn zolderkamer en ik voel de trots weg ebben. En wij zijn emotionele wezens, zijn tribale wezens. En die belonging waar ik het over had, ja, dat vangt zich vaak in symbolen. En dus als gimmick kan je zeggen, nou ja, geef iedereen een joggingbroek met het logo van de zaak. En je voelt alweer meer betrokkenheid. En dat kan natuurlijk ook op een andere manier. Maar het is zoeken naar wat hebben we nodig om... Het kan de koffiemok zijn. Het is het een symbool waarin we voelen dat we onderdeel zijn van een geheel. Want als we niet voelen dat we onderdeel zijn van een geheel, die belonging niet hebben, ja, dan als het alleen maar uiteenvalt in bite bricks, nou ja, dan sturen we een beetje op gedrag. Dat is zo karig.
Ja, goed. En die online vormen die jij noemt, die vervangen natuurlijk ook eigenlijk het prikbord. En die vervangen natuurlijk die koffiehoek waar je normaal even kletst. Dit moet je gewoon online kunnen faciliteren. Dat is niet lui of niet werken. Dat is juist verbinding zoeken.
Absoluut. En ik denk dat we moeten beseffen dat het ook al gebeurt. Wat een andere is, de technische vaardigheden zul je echt nu aan moeten werken. Ik kom echt nog steeds mensen tegen die echt moeite hebben met MS Teams of WebEx of Zoom. En eigenlijk, ja, nu moet je toch wel de nieuwe taal een beetje leren spreken. Ik sprak iemand die kwam bij mij op mijn DM, want het boek heb ik geschreven in contact met mensen op LinkedIn. En ze kreeg heel veel input. Dat staat ook gewoon praktische dingen wat je kunt doen en de ervaringen. En op mijn DM kwam iemand binnen, een jongere uit een organisatie. En die zei, wat je ze echt moet zeggen, zegt ze. Ik werk in een grote corporate. En de top 100, die kan nog steeds hun scherm niet delen. En we spreken nu oktober vorig jaar. En die hangen nog steeds met hun neusharen boven de camera. En wat zij niet weten is dat wij inmiddels, dus de laag daaronder, allemaal memes hebben gemaakt van die mensen, mannen, zei ze, heel vaak op zekere leeftijd. En die gaan de ronde. En ze verliezen gewoon hun geloofwaardigheid per dag, omdat ze hun technische skills niet op orde hebben.
Ja, maar hoe belangrijk is het dan om zelf dat goede voorbeeld te geven? Hoe belangrijk is het om als werkgever zelf dat goede voorbeeld te geven?
Ja, heel belangrijk. En dat vraagt dus, kijkend naar de toekomst. Kijk, we zeggen, we gaan op een andere manier met elkaar werken. We gaan dus andere dingen belangrijk vinden. Als ik het belangrijk vind dat jij thuis kan werken, dan moet ik je daarop faciliteren. Het is heel simpel. Als ik het belangrijk vind dat jij je prettig en vitaal voelt, dan is het fijn, dat weten we, dat je eigenaarschap hebt over hoe je je taken doet, maar ook wanneer. Dus je hebt eigenaarschap over je agenda. Als ik dat breed geef, dan zeg ik, nou ja, wanneer wil je werken? Dus we gaan elkaar daarin faciliteren. Dan heb ik dat natuurlijk zelf ook te doen. Plus, dat we met elkaar kunnen beseffen, dat vraagt dus een ander design, andere tooling en andere skills. En het is net als dat we, als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, dan ga je ook een nieuwe taal leren. Het is handig om die eigen te worden. En dat is nu ook een digitale taal. En als je maar blijft hakkelen daarin, dat werkt niet. Dus ik was recent bij een ministerie. Ik kom regelmatig online nu bij allerlei ministeries. Dus ik kan het heel anoniem zeggen. Maar ik was bij een ministerie en daar was toch ook nog wel een populatie die eerlijk gezegd nog steeds de e-mails uitprint. en dan vervolgens daarmee werkt. Dat kan dus echt niet meer.
Nee. Dus voor inspirerend leiderschap moet je mee.
Ja.
Je moet zeg maar laten zien dat je het zelf beheerst, in de vingers hebt, want zo inspireer je. Ik zit eventjes te denken, hè? Jitske, we gaan een beetje afronden. We zijn al een beetje richting het einde. Je hebt het een paar keer genoemd, maar ik wil toch nog graag dat je het even herhaalt. Thuiswerken is een blijvertje. Dat heb je een beetje al geroepen. Waarom is het een blijvertje?
Omdat we zo enorm de voordelen hebben ervaren. En als we voordelen ervaren, willen we die vaak niet meer kwijt. Dus wat je ziet, ik kom op allerlei plekken en er zijn allerlei percentages. Maar op de meeste organisaties waar ik kom, 60-70% zegt wel, nou, ik wil niet 100% thuiswerken, maar ik wil wel bijvoorbeeld de helft van mijn tijd thuiswerken. Daarbij is het interessant, je kan dan denken binair thuiswerken of op kantoor werken. Ja, maar hybride werken betekent thuiswerken, vlakbij huiswerken. Dus je kunt ook denken aan fees voor coworking spaces in de buurt. Zodat mensen hun concentratieplekken om de hoek hebben en dus woon-werkverkeer vermindert. Met de leuke bijkomende voordeel dat je allerlei nieuwe creatieve ideeën krijgt, omdat dagelijkse collega's in die coworkspaces van andere organisaties zijn. Dus we krijgen echt een andere vibe dan. Je kan ook in het bos werken. Je kan werken is waar jij bent. Voor de beroepen waarin dat kan, is werk waar jij bent. En dan is de volgende vraag, hoe hybride ga je? Ga je dan ook doorstappen in asynchroon en synchroon werken? En dan daar ben ik heel benieuwd naar hoe ver we daarin kunnen, willen en durven gaan. Met andere woorden, dan spreek je momenten af waarin je synchroon werkt. Op die uren zijn we allemaal aan het werk. Dat weet ik. Als ik een mailtje stuur, kan ik meteen antwoord krijgen. Want we zijn aan het werk. Dat zijn ook momenten waarop we vergaderingen plannen. Timeslots. En de andere uren, ja, doe ermee als je maar je taken oplevert. Dus als jij om 3 uur gewoon even wil gaan tennissen. Ja, prima. Hoef je ook niet te verantwoorden of zo. Want je hebt geen. Het is asynchrone tijd. En dat jij 's nachts om 12 uur dat rapport in alle stilte 3 uur lang uitwerkt. Prima, dat maakt niet uit, als je het maar doet. En ik denk dat als we dat gaan doen, dat we echt op een hele andere manier arbeid een plek gaan geven in ons leven. En dat kan een soort domino-effect hebben op allerlei aanpalende gebieden. Want dan kunnen we dus niet meer allemaal synchroon om 6 uur gaan eten. Het wordt een soort tv on demand, maar dan op werkgebied.
Dus geven werknemers de vrijheid die ze soms verdienen. En ze houden ze happy en gezond. Volgens mij is dat een. Ik zie je knikken, dus dan is het goed.
Ja, ik zie me knikken en hou vinger aan de pols. Want het betekent nog steeds dat je ook kunt sturen en moet sturen. Dus krachtig verbinden en liefdevol begrenzen.
Nou, dat vind ik schitterende laatste woorden. Ja, de tijd zit er alweer op bijna, lieve luisteraars. Wees als werkgever dichtbij op afstand. Ik herhaal hem toch nog even, ik vind hem zo mooi. En durf je medewerkers een joggingbroek cadeau te geven. Blijven ze fit en er staat een mooi symbool op. Daar zijn ze trots op. We zijn trots om voor jullie te werken, lieve werkgevers. Dit was Koen van Goeze voor Hoe Werkt Nederland Thuis? De podcast. Maak het goed allemaal.